En vanavond, broeders en zusters, zijn we dan toe aan de laatste gelijkenis uit deze reeks van Matteüs 25. Matteüs 25, waar ik lees vanaf vers 14. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en ieder naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heer, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende daar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld en wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een ieder die heeft, die zal gegeven worden en die zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. En dat is dan de laatste gelijkenis uit deze reeks van 3, zeg ik gewoonlijk. Gelijkenissen namelijk die in bijzonder van toepassing gebracht worden en dus ook zijn, zullen zijn op de tijd na de wederkomst van Christus feitelijk, tot op zekere hoogte althans na de 70ste week van Daniël en voor de officiële begin van de 1000 jaren. Dat kan nog eenmaal niet missen. Het staat nog eenmaal op die plaats ook hier in deze lange redenvoering van de Heer Jezus, waarbij de opname van de gemeente sowieso niet eens ter sprake komt, omdat het zo zonder meer niet over de gemeente gaat. Het gaat immers over het einde van de tegenwoordige eeuw en daarmee het aanbreken van de toekomende eeuw, in het bijzonder op aarde en nog meer in het bijzonder in verband met Jeruzalem. Want dat was nou eenmaal de vraagstelling aan het begin van hoofdstuk 24. En op die vragen wordt ook het antwoord gegeven. Wat wij wel vinden is een uitdrukkelijke vermelding van het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee ook het einde van de 3,5-jarige verdrukking die over het Joodse volk en in het bijzonder de Joodse staat en Joodse stad zou komen. En we vinden dat in elk geval vermeld in vers 29... waar het gewoon staat en waar ook de markante gebeurtenissen daarbij vermeld worden. Namelijk in de eerste plaats terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is het tijdstip, lijkt me duidelijk genoeg. En vervolgens dan zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dat is nou eenmaal de gebeurtenis die het einde van de 70ste week markeert. En daarmee de verschijning van de Heer bij Jeruzalem, boven of op de Olijfberg, zoals vervolgens ook vermeld wordt in vers 30. Al wat daarna beschreven wordt in deze reden van de Heer Jezus is van toepassing op de periode die daarop volgt. Ik zeg nog eens een keer, dat is nou eenmaal niet algemeen bekend. Maar dat komt omdat niet algemeen bekend is dat daar nou eenmaal nog een periode op volgt voordat de 1000 jaren zullen beginnen. En daar zit het eigenlijke probleem natuurlijk. Je kunt het ook gewoon andersom doen en gewoon hieruit Matthäus 24 en 25 constateren, concluderen dus, dat er kennelijk zo'n periode zal verlopen vanaf Matthäus 24 vers 29 tot aan Matthäus 25 vers 31. En dat is dan precies de periode waarover wij spreken, waarvan ik geloof dat die 33 jaar zal duren, maar dat is minder belangrijk. Waar het maar om gaat is dat we eerst de vermelding hebben van de verschijning van de Heer buiten Jeruzalem aan een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, terwijl in 25 vers 31 sprake is van de definitieve vestiging van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, die dan ook prompt beschreven wordt als de koning. De zoon des mensen, die inderdaad als de koning beschreven wordt. Dat is bij de aanvang van de 1000 jaren. En wat ertussen zit, beschrijft, min of meer althans, maar laat ik het anders zeggen, wat ertussenin beschreven wordt hier, is inderdaad van toepassing op die periode vanaf het allereerste begin van de bekering van Israël, zal ik maar zeggen, aan het eind van de 70ste week van Daniel, tot aan de dagen waarop een definitief oordeel zal komen over al de volken, zoals het ook staat in vers 32. In de praktijk is dit ook de periode van de antichrist, of zo je wilt, het is de periode van dat laatste wereldrijk uit de profetie van Daniel, en niet te vergeten ook uit Openbaring. Dat is niet voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg zozeer, maar wel daarna. Dan begint het pas goed. Het zijn de dagen dus waarin Babel, het Rijk van Babel, opgebouwd zal worden en Babel officieel de hoofdstad der volkeren zal zijn. Maar in diezelfde tijd zal ook het evangelie gepredikt worden aan, in de eerste plaats natuurlijk, de overige stammen Israëls, maar vervolgens door de stammen Israëls, of beter nog door de 144.000, zal het gepredikt worden aan alle volkeren. En daar hebben ongetwijfeld deze gelijkenissen ook rechtstreeks mee van doen. Want er staat in vers 14, want het is, en het is hebben de vertalers tussengevoegd, uiteraard, was ook niet echt nodig, maar het gaat er natuurlijk om dat het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met. En het is dus de terugverwijzing naar de uitdrukking aan het begin van de voorgaande gelijkenis. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. En dan vers 14, want gelijke mens enzovoorts. Maar het gaat er nog steeds over dat koninkrijk der hemelen, dat in die dagen officieel nog verborgen is, maar niettemin in diezelfde dagen geopenbaard wordt. Alleen, dat is niet van het ene moment op het andere, maar het neemt inderdaad zo pakweg één generatie in beslag. Hoe dat ook zij, het koninkrijk zal dan zijn gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en hij gaf hun zijn goederen over, in de praktijk zijn geld. Maar goed, in de praktijk zijn bezittingen dus, want daar komt het op neer. Maar talenten worden nou eenmaal genoemd. En de gedachte daarbij is dat zijn dienstknechten bepaalde verantwoordelijkheden opgelegd krijgen. Die verantwoordelijkheden zouden zij dragen, de verplichtingen die je daaraan vastzit zouden zij nakomen gedurende een bepaalde tijd. De tijd namelijk waarin deze heer buitenslands reist, alvorens weder te keren. Lijkt me een duidelijke zaak. En dat betekent gewoon dat die 33 jaar, want zo noem ik ze populair maar, hè, ik heb er geen andere term voor zo snel, maar het betekent dus dat in die 33 jaar de Heer inderdaad, althans aan het begin daarvan, zijn dienstknechten tot zich roept en inderdaad hen verantwoordelijkheden geeft. In de eerste plaats zouden wij bij die dienstknechten moeten denken aan Israël. Niet uitsluitend, maar ik mag het ook niet overslaan. Ik zeg dus niet dat deze dienstknechten, dat slaat op Israël of dat het allemaal Israëlieten zijn. Dat is niet zo. Maar als ik nou zo moet zeggen vanuit de schrift, wie die dienstknechten zijn dan van de Heer in die dagen, dan denk ik toch echt in de eerste plaats aan Israël. Omdat nou eenmaal Israël van oorsprong, volgens Exodus al dus, van oorsprong geroepen is tot koninklijk priesterdom, dan wel tot priesterlijk koninkrijk, afhankelijk waar men het leest. En de gedachte is dan dat het koningschap en priesterschap van Christus, wat voor de gelegenheid als één geheel beschouwd zou moeten worden, dat het koningschap en priesterschap van Christus gevestigd zou worden over alle volkeren, maar door dit ene volk. Als er dan een volk is dat bekend staat als dienstknecht Gods, of zullen we zeggen als de knecht des Heren, is minder bekend onder christenen, maar onder joden wat beter. Als dan één volk beschreven wordt als knecht des Heren, dan is het Israël. Ik zeg dat nu zo, omdat ik tegelijkertijd denk aan de bekende term uit Jesaja, de knecht des Heren, waarvan wij christenen allemaal denken dat slaat op de Heer Jezus. En dat is correct. Ja. Maar waarvan de Joden zeggen dat slaat op Israël. En dat is correct. Net zo goed. Het is allebei waar. Het is uit de schrift ook simpelweg aan te tonen. U weet toch hoe dat gaat met Jesaja 53. Trouwens, al die hoofdstukken daar gaan over de knecht des Heren. En wij zeggen dat gaat over de Heer Jezus. En dan zeggen ze nee, het gaat over ons. Dat is Israël. Dat zo moet leiden door de eeuwen heen. Opdat daardoor alsnog de uiteindelijke verlossing tot stand zal komen. En ze hebben geen ongelijk, het is ook zo. Maar er zijn dan nog wel een paar schriftplaatsen te noemen natuurlijk, die aan de ene kant van toepassing zijn op Christus, maar aan de andere kant net zo goed op Israël. Talloze eigenlijk. En dit is er één van. Maar we zouden bedenken dat inderdaad Israël die functie van knecht des Heren zou vervullen. En in het bijzonder zou de functie daaruit bestaan dat via Israël, via het volk als zodanig, het koninkrijk van Christus en daarmee ook het priesterschap van Christus gevestigd zou worden over alle volkeren. Of nog anders, ik heb het dus nagevraagd aan Abraham en die zei, tot mij is gezegd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En zie daar, we hebben hetzelfde verschijnsel, want dan is de vraag, en wie is dan dat zaad van Abraham? En dan krijgen we toch netjes twee antwoorden, of niet? Dan krijgen we toch eerst, als het goed is, noemen we eerst het zaad Abraham, zet welk is Christus, Galaten 3, en daarna in alle andere schriftgedeelten in het algemeen blijkt het toch heus te gaan over Israël. Zo is het nou eenmaal, maar dat is zo, omdat Israël zijn ontstaan, een bestaan, dankt aan de Heer Jezus, die nou eenmaal de eerstgeboren onder het volk is. En de gedachte is ook een heel eenvoudige, namelijk dat wat over de eerstgeborenen gezegd wordt, wordt over het hele volk gezegd. Dat is altijd zo, dat is trouwens in de gemeente ook zo. Er wordt gesproken in het Oude Testament over Christus en wij worden geacht geleerd te hebben dat dezelfde uitspraken ook spreken over de gemeente. Dezelfde woorden, in hetzelfde schriftgedeelte, precies zo. Daar gaan we helemaal gelijk op. Vandaar dus dat ik nu eerst denk aan Israël, de knecht des Heren, een volk van dienstknechten. In elk geval zou via Israël het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Het zijn die uitverkorenen trouwens die bijeenvergaderd worden al in vers 31. En we hebben toen al vastgesteld dat het in elk geval gaat over Israël in het algemeen, maar in het bijzonder zelfs over de bekende 144.000, 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. En de functie die zij vervullen van dienstknechten Gods, want zo heet het in de Openbaring 7, die functie vervullen zij in elk geval namens het volk en dus als vertegenwoordigers van heel het volk. Dus je kunt ook zeggen het gaat over heel het volk. Dat geeft ons echter niet het recht om te zeggen dat deze dienstknechten uitsluitend bestaan uit de Israëlieten. Dat is namelijk niet zo. Dat is in onze dagen ook niet zo. Bij sommigen schijnt af en toe toch het, ondanks wat ik er tegen doe, schijnt toch het misverstand gewekt te worden dat de gemeente bestaat uit hen die van nature Israëlieten zijn en die tot geloof gekomen zijn. Zo van wij zijn uit de 10 stammen van Israël. Dat is niet waar, dat heb ik ook nooit gezegd. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ik heb ook nooit die indruk willen wekken. Het is namelijk domweg niet zo. Wat wel zo is, is dat de positie van de gemeente berust op de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. En via Efraïm, en dat is Israël, wordt dus ook de gemeente toegesproken. Maar het wil nog niet zeggen dat alle individuen die daar dan van dat volk deel uitmaken van nature Israëlieten zijn. Dat is een heel ander verhaal. Daar ben ik het stellig niet mee eens. En zo geldt het in die dagen ook, want wie in die dagen, die volgende bedeling, tot geloof komt, krijgt net als wij in onze dagen daardoor deel aan het burgerschap Israëls. Dat heb je toch, dat is toch niet zo moeilijk. Als men tot geloof komt, dan krijgt men deel aan het koninkrijk van Israël, waarvan de eerstgeborene van Israël de koning is. En men krijgt dus deel aan de zegeningen van Israël. En ik had het net zo goed over onze bedeling kunnen zeggen, want wij komen tot geloof en krijgen deel aan de zegeningen van Israël. Hoewel dan staat in de Bijbel, maar Israël heeft het niet verkregen, het is verhard geworden, maar de uitverkorenen, de gelovigen dus, hebben het verkregen. Maar het zijn wel degelijk de zegeningen van Israël. Daarvoor hoef ik er echt niet nauwkeuriger op in te gaan. Dat kan ik ook niet elke keer doen natuurlijk. Maar het gaat maar om het beginsel. Dat wie tot geloof komt, krijgt deel aan de zegeningen van Christus en daarmee aan de zegeningen van Israël. En men wordt daarmee meteen in dezelfde positie geplaatst. Bovendien wijs ik er dan maar op dat hier sprake is zelfs van meerdere categorieën van dienstknechten. In ieder geval drie, waarmee ik niet wil zeggen dat er maar drie zijn. Ik denk niet dat dat de betekenis van de gelijkenis is. Maar er worden er drie genoemd, namelijk de een kreeg 5 talenten, de ander kreeg er, wat was het, 3? 2? 2 geloof ik. En de ander kreeg er 1. Ja, 5, 2 en 1. En de gedachte is gewoon, de een kreeg veel, de ander kreeg weinig. En er is nog een categorie, die kreeg inderdaad weinig, maar deed er sowieso niks mee. Soms denk ik, het was maar goed dat hij niet zoveel gekregen had. Hè? Ja, lijkt me duidelijk. Maar goed. Maar er zijn in ieder geval meerdere categorieën. Het kan dus ook best zijn dat in die dagen daar ook inderdaad meerdere categorieën zijn van dienstknechten Gods. Dat is per slot in onze dagen ook zo. Want in Korinthe wordt, in Efeze en in Romeinen wordt uitgebreid gesproken over de diverse gaven die er in de gemeente zouden zijn. Dat brengt mij op een goede gedachte meteen. Want er staat namelijk in vers 14... Het is gelijk een mens. Weet u, als het in een gelijkenis gaat over een mens, dan weet u al lang wie die mens is, hè? Dat is gewoon de Heer zelf. Nou goed. Het is gelijk een mens die buitenslands reist. Dat wil zeggen, de Heer Jezus verschijnt aan de zijnen, maar verdwijnt ook weer. Dat hoeft niemand te verbazen, want ik weet natuurlijk niet wat u ervan gehoord hebt. Maar ik houd het erop dat de gebeurtenissen zoals die plaatsvonden na de opstanding van Christus in der tijd ook gewoon weer voortgezet zullen worden. En daar bedoel ik mee te zeggen dat sinds de opstanding van Christus de Heer niet constant zichtbaar, ik bedoel beide woorden tegelijk, niet constant zichtbaar bij de zijnen aanwezig was. Sterker nog, hij had ook uitdrukkelijk gezegd dat dat niet het geval zou zijn. Hij had het tevoren aangekondigd. Ik ga weg, zei hij. Gij zult mij niet meer zien. Ze zagen hem niettemin toch nog bij een enkele gelegenheid. En daarna hield dat ook op. Niettemin had de Heer ook gezegd, was een van zijn laatste woorden, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Nee, zo zei hij het niet. Hij zei, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En tot ons wordt gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. In Hebreeën 13, het is wel leuk, want het is ontleend aan Jozua, zodat je maar ziet dat gemeentelijke waarheid ook in Jozua gevonden wordt. Maar dat even terzijde. Heeft er nou niet zoveel mee te maken. Maar waar het om gaat, de Heer is wel met de zijnen, maar niet zichtbaar aanwezig. En als hij niet zichtbaar aanwezig is en hij is wel aanwezig, waar is hij dan? Dat lijkt een moeilijk probleem, maar het is verschrikkelijk eenvoudig. Als hij aanwezig is en is niet zichtbaar aanwezig, waar is hij dan? In de hemel. In de hemel. Dat is hier ongeveer. Toch, dat is nog niet zo ver weg. Dat heb ik, wat zeg ik altijd? Een meter boven de grond, zeg ik altijd. Nou goed, 2. Zover. Nou goed, dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, dat is hier ook, alleen het is de onzienlijke wereld. Maar daarom is hij wel bij ons en in ons. Als de onzienlijke. En daarom duiden we hem dan ook aan als geest. Althans, wij niet, maar hopelijk wij wel, maar de Bijbel doet dat. Als de onzienlijke en dus als de geest. Want de geest die met ons is en die in ons is, is heus niemand anders dan de Heer zelf. Maar dan als de onzienlijke. Dat is wat de Bijbel ervan leert, als u het mij zou vragen. Maar goed, als hier dus staat, hij gaf hem zijn goederen over en hij verrijsde terstond. Dan is dat, want dat staat er dan aan het eind van vers 15, dan is dat geen enkel probleem. Dat is wat de Heer ook deed na zijn opstanding met zijn discipelen. Hij verscheen en verdween. Hij verscheen even om hem wat te zeggen of wat door te geven en hij verdween ook weer. Laatstelijk, en in het algemeen gesproken, was dat trouwens in Galilea, maar in Galilea, weet je nog, was aangekondigd. We vinden het nergens. Ja, we vinden het toch uitgebreid beschreven bij de visvangst, ja, in Johannes 21. Maar goed, bij gelegenheid. En dan verdween hij weer. En ik mag aannemen dat in de toekomst, laat ik het anders zeggen, dat de volgende verschijning, officiële verschijning van de Heer, zal zijn op de Olijfberg. Met dat leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zijn God, weet je wel, jij en ik dus. Ja, wij dus, met de gemeente dus. Maar hij roept de zijne tot zich, daarna wellicht ook in Petra, daar houd ik het in ieder geval op, minstens één keer en misschien wel vaker. Maar in het algemeen is hij niet zichtbaar aanwezig, alleen bij bepaalde gelegenheden en voor een bepaald doel. Om zijn dienstknechten inderdaad aan het werk te zetten, klinkt niet zo vriendelijk, maar ik bedoel het wel zo, om hen zijn goederen over te geven en verantwoordelijkheden te wijzen, richtlijnen te geven enzovoorts. En dan verrijst hij weer, dat wil zeggen, hij vertoont zich niet. Want die definitieve vertoning die komt pas bij het begin van de 1000 jaar, als hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan wordt dat werk ook geacht gedaan te zijn. Maar persoonlijk denk ik dat ook in de 1000 jaren de Heer ook niet constant zichtbaar aanwezig is. Er is nog een hele discussie over geweest in de tijd. Want het was zo, dat mag je niet verder vertellen, maar het was zo, jaren geleden, niet zo lang trouwens, maar jaren geleden, enige tientallen jaren geleden dan, misschien een halve eeuw inmiddels, was het zo dat in bepaalde kerken, mocht je niet geloven dat de Heer 1000 jaar op aarde zou zijn om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Toen was er een dominee die heette Werkhof. Nou zijn er wel meer geweest met die naam en helaas ben ik ze voor net te vergeten. Dus dan moet ik schuldig blijven. Maar zijn predikant, een dominee Berkhof, die geloofde wel in een 1000-jarig rijk. Die werd prompt de kerk uitgezet, maar hij protesteerde hevig. Want, zei hij, ik handel niet en ik geloof niet in strijd met wat de kerk leert. Niet dat dat zijn grootste zorg was, hoor. De grootste zorg is wat de Bijbel leert. Maar hij zegt, ik handel niet in strijd met wat de kerk leert, want ik geloof inderdaad niet dat de Heer 1000 jaar op aarde zichtbaar aanwezig zal zijn bij de zijne. Snap je wel? Over dat soort zaken ging het. En u begrijpt dat dat een betrekkelijk onbelangrijk aspect is van het hele verhaal natuurlijk. Ik weet niet precies hoe het afgelopen is, maar het doet er ook niet goed, niet toe verder. In elk geval gaat het er maar om dat het ons niet hoeft te verbazen dat de Heer verschijnt, zijn dienstknechten aanstelt, misschien niet bij één gelegenheid, maar bij meerdere, dat doet nou weinig ter zake, maar hij stelt zijn dienstknechten aan en hij laat ze zijn werk doen, zonder dat hij zich daar meteen zichtbaar bij vertoont of zichtbaar mee bezighoudt of zo. Men krijgt gewoon de opdracht mee en men zal de opdracht uitvoeren, dat is het idee. En eigenlijk is dat in onze dagen natuurlijk ook zo, want de Heer heeft aan zijn dienstknechten zijn goederen medegedeeld. Nou ja, ik bedoel gewoon kerkhistorisch in het verleden aan discipelen en nog zo wat apostelen enzovoort. En daarna verdween hij ook. Dus op zich niks bijzonders. Bovendien heb ik eerder al wel eens verteld dat heel deze periode, deze 33-jarige periode, ook in het Oude Testament genoemd wordt. Althans, dat er gebeurtenissen beschreven worden die daarin vallen. En de hele gedachte is dat wat er ook in de Bijbel over die periode gezegd wordt, het is, zij het dan op een ander niveau, net zo goed van toepassing op onze bedeling. Want het blijkt namelijk dat die periode, zoals die beschreven wordt, tegelijkertijd onze tegenwoordige bedeling verbergt. Het zit daar namelijk in opgesloten. Vanuit het Oude Testament wordt ook gesproken over het lijden dat op Christus komen zou en dan de heerlijkheid daarna, met de woorden van Petrus namelijk. Dat wil zeggen, hij zou de vernederde zijn, daarna zou hij op de troon zitten, maar wat er tussenin zou gebeuren. Nou, dat daartussenin, daarvan zeggen wij inmiddels, dat gaat over onze tijd. Maar je kan net zo goed zeggen dat wat daartussenin zit, is de tijd vanaf zijn verschijning op de Olijfberg, totdat hij zal zitten op de troon zijn de heerlijkheid. Maar dat zijn die 33 jaren. Er is namelijk een volstrekte parallel tussen. Maar goed, daar ga ik nou niet verder meer op in. Maar het gaat maar om het idee. Hij zou buitenslands reizen. Hij riep dus zijn dienstknechten tot zich en droeg hen verantwoordelijkheden op. Dat is het woord. Want dan zegt vers 15. En aan de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder na zijn vermogen. Ik concludeer er ook uit dat het toch gaat om wat meer dan deze 3. Maar vooruit. Maar waar het me nou even heel speciaal om gaat, is de uitspraak een ieder na zijn vermogen. Want het is toch wel een belangrijke uitspraak voor ons Nederlanders in elk geval. Want kijk, wat hier vermeld staat, is dat de Heer aan zijn dienstknechten talenten geeft. En hij geeft talenten, een verschillend aantal, aan verschillende mensen, verschillende dienstknechten, op grond van hun verschillend vermogen. Hebben die nog? Hij gaf een ieder naar hun vermogen. Nou, dachten wij dat die talenten het vermogen vormden van, toch, van die Heer. Dat is dus om de verwarring compleet te maken. Nee, kijk, wat ik u zeggen wil, eigenlijk is alleen maar dit. Dat wij in het Nederlands het woord talent gebruiken in de betekenis van vermogen. Meestal in de zin van natuurlijke aanleg. Of in de zin van een inmiddels ontwikkelde aanleg. Men kan iets. En dat noemen wij, volgens het Nederlands, staat gewoon in het woordenboek, noemen wij ook één talent. De een heeft talent voor dit en de ander heeft talent voor dat. En sommigen hebben vele talenten, wat het maar wezen mag, enzovoort. En sommigen hebben helemaal geen talent. Nou ja, goed, laten we zitten. En daaruit is weer het misverstand ontstaan, dat aangezien wij talenten hebben, en aangezien volgens de Bijbel de Heer talenten geeft, is het misverstand dus dat onze natuurlijke aanleg, die hebben wij dan ontvangen van de Heer zelf. En daar moeten we een getrouw rentmeester over zijn, is dan het idee. En wanneer men dat is, wordt dat beschouwd als een fatsoenlijk christelijk leven. Dat wil zeggen, het is een christelijke deugd om de talenten die je hebt, in de gewone zin dus, hè, om de natuurlijke aanleg die je hebt, om die te ontwikkelen. Heb je dat? Dat is zo een traditionele leer. En daarvoor moet ik u zeggen dat het een groot misverstand is. Het heeft er wel iets mee te maken, maar het is een groot misverstand. Want talent, ik weet wel, die betekenis van het woord talent in het Nederlands is toch ontleend aan deze gelijkenis. Uitsluitend ook aan deze gelijkenis. Maar het is een misverstand, want er staat, de Heer geeft talenten en ieder naar zijn vermogen. En het probleem is dat wij ons woord talent in het Nederlands gebruiken in de betekenis van dit woord vermogen. En daardoor ontstaat een verwarring die bijna niet meer op te lossen is. Dat is een taalprobleem dan geworden. Niet alleen in het Nederlands trouwens. Het idee is namelijk dat deze dienstknechten een verschillend aantal talenten ontvangen op grond van hun verschillende aanleg. Op grond van wat zij dragen kunnen. Op grond van de capaciteiten die zij hebben. Ze hebben namelijk een verschillend vermogen. En op die grond krijgen ze een verschillend aantal talenten. Heb je dat nog? Het is zo moeilijk, want talenten, niet zoals wij het in het Nederlands gebruiken, maar uitsluitend het woord nu hier in de Bijbel. Wat zij krijgen, wordt talenten genoemd. Wat zij hadden, noemen wij Nederlands talenten, maar ten onrechte, want je komt met de Bijbel niet meer uit dan. Wat ze ontvangen zijn talenten, wat zij hadden was vermogen. En vermogen, dat is gewoon de natuurlijke aanleg. Of de ontwikkeling daarvan, zal ik maar zeggen. Wat ze kunnen. En wat iemand kan, dat is zijn vermogen. Bij mensen denken, iemands vermogen is geld. Dat is jammer dat we dat denken. Alsof wat een mens kan slechts bepaald wordt door zijn spaarpot. Dat vind ik een beetje jammer dat we dat denken. Maar vooruit, hè. Maar het punt is gewoon, iemands vermogen is dat wat hij kan. Vraag maar eens naar het vermogen van een lamp of van een... Weet je veel wat? Van een autobroeder. Ja, dat kan ook heel goed, hè. Hoeveel pk die heeft of iets gebruikt is een ander ding. Maar hoeveel die kan produceren, daar gaat het om. Dat is vermogen. En het talent wat deze dienstknechten ontvangen op basis van hun verschillend vermogen... is de verantwoordelijkheid die de Heer hen geeft. Dat wil zeggen, naarmate zij vermogen hebben, ontvangen zij verantwoordelijkheid. En de een kan veel verantwoordelijkheid dragen en de ander kan weinig verantwoordelijkheid dragen, afhankelijk van hun vermogen. Maar zoveel als ze dragen kunnen, zoveel krijgen zij ook. Maar het kunnen dragen van verantwoordelijkheid, dat is niet het talent. Het talent is die verantwoordelijkheid zelf. En dat ik erop inga nu is niet omdat het van zo groot belang is voor deze gelijkenis, maar wel omdat deze ene uitspraak hier in vers 15 van groot belang is voor het goed verstaan van die andere schriftgedeelten die spreken over de zogeheten geestelijke gaven. Niet dat dat zulke moeilijke schriftgedeelten zijn, maar het probleem daarvan is weer dat de meeste van ons al ideeën daarover hebben, alvorens we in de schrift erover lezen. Wat zijn geestelijke gaven? En welke gaven heb ik? Wat heb ik van de Heer ontvangen als cadeautje? Wel, het zijn gaven. Dat is waar. Maar in de praktijk bestaan ze niet uit het kunnen van iets. In de praktijk bestaan zij uit het moeten doen van iets. En dat is niet hetzelfde. Heb je dat nog? Hoe leg ik dat nou beter uit, hè? Ja. Dan ga ik over mezelf praten, want dat ligt er dichtbij. Maar dat doe ik liever niet. Daar heb ik een beetje een hekel aan, toch. Kijk, misschien is er iemand die orgel kan spelen, maar dat is niet zijn talent in de Bijbelse betekenis. In het Nederlands wel, maar niet in de Bijbelse betekenis van het woord. Dat is zijn vermogen. En dat begint met natuurlijk aanleg, daar heb je niks aan, want ik ken mensen met voldoende muzikale aanleg, maar ze kunnen geen orgel spelen. Ik heb er zelfs gekend, die hadden helemaal geen muzikale aanleg en speelden wel orgel. Dat was nog erger, vond ik eigenlijk. Maar... Dat is waar. Dat bestaat ook. Nee, ik zit er een beetje tussen, broeder. Ja, maar we zitten. Nou goed. Maar het orgel kunnen spelen, dat is niet een talent. Bovendien is het sowieso niet aangeboren. Er moet iets aangeboren zijn, maar voor de rest moet het ontwikkeld worden, anders wordt het nooit wat. Maar dat is niet het talent in Bijbelse zin, dat is het vermogen in Bijbelse zin. Het talent in Bijbelse zin is de verantwoordelijkheid om het dan ook te doen. Hebben jullie? Met andere woorden, ik vervang dat woord gave in Romeinen, in Korinthe en in Efeze, en Petrus eventueel, vervang ik liefst door dat begrip verantwoordelijkheid, want daar bestaat het uit. Natuurlijk is de gave, het is een gift. Een gave als je verantwoordelijkheid krijgt, zo moet je het wel zien in elk geval. Bovendien, laat ik een heel ander voorbeeld nemen. Iemand heeft geleerd voor timmerman, dat kan toch, hè? Toch niet, dat kan toch nog steeds, hoop ik. Nou, iemand heeft geleerd voor timmerman, hij is meester, heet zoiets, hè? Dan word je eerst gezel en dan meester. Oh, dat was vroeger, dat was in mijn tijd, maar vooruit. Maar dan heb je diploma, zal ik maar zeggen. En dat is heel leuk, dat is je vermogen dan. En wat je dan... moet eigenlijk ermee zien dat je een baan krijgt. Let op, krijgt. Dan ga je solliciteren En als het helemaal mee zit, word je uitgeselecteerd en krijg je de baan. En de baas geeft je een gave. En de gave bestaat uit de baan. Die wil je toch graag hebben? Maar daarmee geeft hij je verantwoordelijkheid. Geven, dat is een cadeautje, verantwoordelijkheid krijgen. Dat krijg je. Dat is niet de verdienste, de verdienste komt daarna pas. Je krijgt een baan en het loon moet je verdienen. Daarna. Maar de gave is dat je de mogelijkheid krijgt, gave dus, om loon te verdienen. Maar heb je dat hele verhaal bij elkaar? Men moet vermogen hebben. Op grond van het vermogen krijgt men een aanstelling. Wel, dat is die gave. Dat is dus dat talent. En daar kan men eventueel loon mee verdienen. Vervolgens. En zo zit het verhaal van die geestelijke gaven in elkaar. Niet hier in Matthäus 25, maar in die brieven allemaal. Geestelijke gaven bestaan uit niks anders dan verantwoordelijkheden die men gekregen heeft. En men krijgt ze omdat de Heer vindt dat men in staat is om die verantwoordelijkheden te dragen. Waaruit ze dan ook maar mogen bestaan. Ja. En dan zeggen de mensen, wat een gave, hè. En dan bedoelen ze, wat kan die dat, hè. Ja, dat is geen gave. Daar moet je hard voor werken, dan krijg je niet cadeau. Iets kunnen, dat krijg je nooit cadeau. Zie? Maar de gelegenheid krijgen om het ook te doen, om het te praktiseren met succes, kijk, dat is een gave. En daarin zou men verantwoordelijkheid dragen. Dat is waar het hier ook over gaat in dit schriftgedeelte. Namelijk, ze hadden een bepaald vermogen. Dat vermogen is verschillend. Dat is jammer voor Dr. Anders J. de UTB. U weet wel, bekende. Want die van die filosofie van alle mensen zijn gelijk, weet u wel. Dat is dus niet zo. Ze krijgen ook niet dus een gelijke betrekking. En ze krijgen ook niet een gelijk loon. Dat kan ik ook niet helpen. Ik heb het ook niet uitgevonden. Maar zo is het nou eenmaal. Je kan niet iedereen een hamer en een beitel en hoe het maar in zijn handen geven. Toch? Nee, dat is nou eenmaal verschillend. En vandaar die verschillende gaven in de brieven. En vandaar het verschillend aantal talenten in dit geval. Hier in dit hoofdstuk. En anders is het niet. Daarna kun je nog altijd kritiek hebben op, ja, maar ja, goed, maar als ik nou bijvoorbeeld maar weinig vermogen heb, dan zeg ik, ja, sorry hoor, dat weet ik niet. Ik denk altijd, je zal maar veel vermogen hebben, zegt, dan krijg je grote verantwoordelijkheid, alsof dat zo'n lolletje is. Ik bedoel, hè? Ja, er zijn omstandigheden dat je toch bij jezelf denkt, kon ik het maar niet, dan hoefde ik ook niet. Of heb je dat nooit? He? Ja, dat komt echt ook voor. Ja, het is meer de ouderen onder ons, denk ik dan. Maar vooruit, hè. Maar zo zit het ongeveer. Nou, dat is de achtergrond van deze dingen. Het idee is namelijk dat God verantwoordelijkheid geeft aan de mens zoveel als hij dragen kan. En uiteindelijk, maar dokter Anders Jeden, u hoort dat niet meer. Maar uiteindelijk betekent het gewoon, als iemand vermogen heeft voor 2, krijgt hij 2. Als iemand vermogen heeft voor 5, krijgt hij 5. De gedachte is gewoon dat ieder dus evenveel draagt naar zijn vermogen. En niet meteen zeggen, ja, maar iemand die meer vermogen heeft, moet meer dragen. Want dat verhaal kennen we uit de politiek en uit de belasting, van de Belastingdienst kennen we dat ook. Maar daar hebben ze dat toegepast op het aantal procenten, weet je wel. Je moet zoveel meer dragen. Dat wil zeggen, dat loopt veel sterker omhoog. Hè? Dat weet u toch. Als je een beetje fatsoenlijk inkomen hebt, zal ik maar zeggen, dan moet je 70%. Ik geloof dat het minder is tegenwoordig trouwens. Goed, is dit nog zo? Iets van 70% belasting betaal je dan, hè? Maximaal, weet je niet. Is gezakt? Jongens, het is gezakt. Ik weet zeker dat het over de 70 geweest is. Van een vriend van me, uiteraard. Maar goed, dan gaan we naar. Toch? Nou ja, goed. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar het is een heel eenvoudig idee. Het is hetzelfde idee als die van die potjes, waar die vaten, waar we vorige keer even in verdwaald raakten. U weet wel, kleine vaten en grote vaten, maar ze werden allemaal gewoon vol. En vol is vol. En dan gaat het maar op. Zie, ze waren wel verschillend, nou en. Maar ze kregen ieder naar hun vermogen. Ik denk dat is voldoende. Meer kan namelijk ook niet. En dus is dat vol. En zo zouden wij dat ook inderdaad ervaren. Zo van, ik kan niet meer dragen, zo is genoeg. Weet je wel? Zoiets. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar het gaat maar om het beginsel. En houdt u dat vooral vast als u in die brieven terechtkomt waarover geestelijke gaven gesproken wordt. Die gave bestaat niet uit het kunnen van iets. De gave bestaat uit het moeten van iets. Omdat men het kan. Maar het kunnen, dat is niet de gave. Het kunnen is gewoon het vermogen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, dat weet ik wel. Er zijn waar omstandigheden, in de Bijbelse geschiedenis ook, dat mensen ineens dingen konden die ze voorheen niet konden. Dat valt in de categorie wonderen gewoon. Dat is een ander verhaal. Maar waar ik het heb gewoon over de geestelijke gaven. Wel nu, de gave bestaat daaruit dat men inderdaad de dingen die men kan ook inderdaad zou praktiseren in de dienst van de Heer. Maar vergis u niet, men moet het dan ook, is de bedoeling. Nee, ik zal het nog anders zeggen. Als men zo'n gave ontvangt, betekent het dat men daar trouw aan zijn. Het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid. Het gaat om de consistentie die daarin zit. Men moet ervan op aankomen. Zoals Paulus schrijft, ik meen aan Timotheus, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Moet men altijd van op aankunnen, zonder mankeren. Want daar gaat het om, trouw aan die Heer van wie men die verantwoordelijkheid gekregen heeft. Dus is zo geldt het als iemand inderdaad een baan, een betrekking heeft voor een baas. De baas moet ervan op aankunnen. Zo, zonder meer. Nou goed. En daar wordt men dus voor beloond. Dat men die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk draagt. En vandaar dat vreemde verschijnsel. Dat er staat, die de 5 talenten ontvangen had, vers 16, ging heen, handelde daarmee en won andere 5 talenten. Dat wil zeggen, de 5 levert 5 op en de 2 levert 2 op. Gewoon allemaal evenveel, namelijk 100%. En dus toch allemaal gelijk. Ieder naar vol vermogen en alles levert 100% op, allemaal gelijk. Dat het objectief bezien er verschillend uitziet, dat is waar, maar zo wat. Niet tenminste een volstrekt rechtvaardige regel. Nou goed, die 5 talenten ontvangen had, ging heen, handelde ermee. Ik zou trouwens niet weten wat je anders met talenten moet doen dan ermee handelen. Tenslotte, voor zover het gereedschap is, ja, geld is handelsmateriaal, hè? Heb ik laten vertellen, Teun. Ja, nou goed. Handelt daarmee en hij won 5 talent, nog 5 talent of andere 5 talenten, zo je wil. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook 2, precies hetzelfde. Alleen het probleem zat hem bij die ene. Vers 18, maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. Dat graven in de aarde, dat staat er wat over compleet bij, moet ik u zeggen. Want verbergen in de schrift is per definitie namelijk begraven. Is altijd zo. Tenzij anders vermeld, maar het is de normale regel. Als iets verborgen wordt, wordt het verborgen in de aarde. Wordt het begraven. Dat is de normale gang van zaken. Dus die het één ontvangen had, ging heen. Het was al niet veel. Hij kon ook niet veel dragen. Maar begrijp je me goed, je mag aannemen dat de Heer, met hoofdletters, dat de Heer heel goed weet wat iemand dragen kan. Zodat daar geen beoordelingsfout bij gemaakt wordt. Zo'n Heer hebben wij nou eenmaal. Als het goed is, vertrouwen wij daar ook op. Hè? Dat de Heer ons niet meer te dragen geeft dan wij dragen kunnen. En als wij het dus moeten dragen, dan heeft de Heer kennelijk bepaald dat wij dat kunnen. En wij kunnen daar beter maar niet al te veel kritiek op hebben, want dat maakt het leven maar nodeloos ingewikkeld. Dat meen ik. Toch? We kunnen het beter gewoon accepteren. Maar hier is er een die het niet dragen wil. Dus zei hij, hij wordt ook lui genoemd trouwens in vers 26 vervolgens. Dus staat er van hem, hij ging heen, niet om handel te drijven, maar hij ging heen, groef in de aarde en verborg het geld zijn zere. Hij deed er dus helemaal niets mee. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening, in de zin van afrekening uiteraard, hè, hield afrekening met hen. En u weet hoe het dan gaat. Die 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht andere 5 talenten. En zei, heer, 5 hebt ge mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Dat was wat verwacht mocht worden, kennelijk. Want de heer zegt, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Let op de uitdrukking. Goede en getrouwe dienstknecht. Niet goede zowel als getrouwe dienstknecht. Maar goede namelijk getrouwe dienstknecht. Want een goede dienstknecht is een betrouwbare dienstknecht. Verder niks. Er komt verder niks aan te pas. Hij moet zijn werk kunnen, maar op grond daarvan heeft hij zijn baan gekregen. Deze ook dus. Op grond van zijn vermogen kreeg hij zijn talenten. Als hij een goede dienstknecht is, dan is hij trouw. En ik blijf erbij dat dat is wat de baas van zijn personeel mag verwachten. Dat ze trouw zijn. Verder niet. En zo geldt het in elk geval ten opzichte van de Heer. Want hoe je dat ook keert of wendt, het begrip trouw is hetzelfde als geloof. Geloof betekent namelijk trouw en trouw betekent geloof. Omdat er nou eenmaal in de grondtaal, dat wil zeggen zowel in het Hebreeuws als het Grieks, is het gewoon hetzelfde woord. Er is niet verschil tussen. Trouw is geloof en geloof is trouw. Geloof in de Heer Jezus is trouw aan de Heer Jezus. Geloof in zijn woord is trouw aan zijn woord. Is onderwerping daaraan enzovoort. En tegelijkertijd betekent het dus, als men in iemand gelooft, erkent men die iemand als Heer. En als meerdere. Men onderwerpt er zich aan. Men stelt er zich afhankelijk van. Misschien is dat een betere uitdrukking dan. Maar waar wij gelovigen zijn, waar wij geloven in de Heer Jezus Christus, worden wij dus geacht trouw te zijn aan de Heer Jezus Christus. Omdat het nou eenmaal hetzelfde is. Is meteen dat probleem opgelost, wat altijd zo moeilijk uitgelegd kan worden. Het probleem van het geloof van Jezus Christus. Betekent gewoon dat hij trouw was aan degene die hij diende. Is niks moeilijks aan, natuurlijk, maar zijn gelovigen. En nog moeilijker is het wellicht in het geval van het geloof van God. Want dat komt ook nog voor, hè, in, wat was het, Romeinen 3, geloof ik. Het geloof van God. Zal hun ongeloof, dat van Israël, het geloof van God teniet doen? Voor de duidelijkheid had je natuurlijk moeten vertalen. Zal hun ongeloof de trouw van God teniet doen? Maar ja, dan ben je die hele woordspeling kwijt, hè? Want de gedachte is, Israël is ongelovig, maar niettemin God is gelovig. Dat wil zeggen, Israël is ontrouw, maar God is getrouw. En hoewel Israël ontrouw was, blijft God trouw aan zijn belofte en die voert hij uit ook. En als God het koninkrijk beloofd heeft en Israël wil het niet, God zegt wel, het komt toch. Leuk, hè? Dat is een bedelingenkwestie, Romeinen 3. Israël ontrouw, jawel, maar God is niet ontrouw. En dus kom je zo terecht later wat was het, Romeinen 11? Nee, wat Israël zocht, heeft het niet verkregen. Israël is verraad geworden, maar de uitverkorenen hebben het wel degelijk verkregen. Het is wel degelijk ergens terecht gekomen. God is trouw aan zijn belofte en aan zijn woord. Nou goed, terug naar dit vers dan. Een trouwe dienstknecht, dat is een goede dienstknecht. Of andersom, een goede dienstknecht is een trouwe dienstknecht. Van ons wordt niet verwacht dat wij dat wij vindingrijk zijn enzovoorts in wat we allemaal wel niet zouden kunnen doen voor de Heer. Van ons wordt, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, maar van ons wordt verwacht dat wij trouw zijn aan de verantwoordelijkheid die wij kennelijk van de Heer hebben ontvangen. En welke verantwoordelijkheid dat voor u is, ja. Sorry. Maar dat weet ik niet natuurlijk. Dat is mijn zaak trouwens ook niet. Dat moeten we voor onszelf weten, dat zou het enige probleem zijn. Maar waar we een verantwoordelijkheid hebben op ons genomen, dat weten we wel zeker. Dat kan in elk geval, hè? Je kunt toch afspreken dat je een bepaalde verantwoordelijkheid zult dragen. Wel, daar zou je trouw aan zijn. Dat is wat verwacht mag worden. Zouden trouwens goede regels zijn voor de samenleving als zodanig, denk ik. Maar u weet, ongeloof heerst in de wereld, ontrouw dus ook. Vandaar dat ik dat niet over de wereld zeg, dat doet de Bijbel ook niet, maar wel over kinderen gods. Ze leven uit geloof, ze worden dus geacht trouw te zijn. En als ze trouw zijn, zijn ze goede dienstknechten. Nee, ik zeg dat met zoveel nadruk, want er zijn van die mensen die denken dat als we straks loon krijgen van de Heer, dan is dat gebaseerd op hoeveel anderen wij voor de Heer Jezus hebben kunnen winnen. U weet wel. Moet ik gaan met lege handen? Hoe is het lied? Ik weet het niet trouwens. Zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neer te leggen aan zijn voet. Alsof dat lege handen zijn dan. De vrucht van de geest is niet dat er andere mensen door ons getuigenis tot geloof komen. Dat is niet zo. Het kan wel het resultaat zijn van ons leven, van onze bediening eventueel. Dat kan wel, maar dat is niet het enige. Integendeel. De vrucht van dienst aan de Heer, de vrucht is de vrucht van de geest. Dat is dan toch in ieder geval liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en dat hele rijtje langs, zal ik maar zeggen. Meer specifiek wordt het toch niet, omdat dat voor ieder van ons verschillend is. Zo is dat nou eenmaal. Maar we zouden gewoon trouw zijn aan verantwoordelijkheden die we hebben. En dan zal die verantwoordelijkheid ons inderdaad loon brengen. Dat is het dan. Dus het loon dat wij ontvangen is niet afhankelijk van wat wij gedaan hebben, maar het is wel afhankelijk van de trouw waarmee wij het gedaan hebben. Je kunt beter, praat ik even vanuit de andere kant, je kunt beter personeel hebben wat maar weinig doet, maar waar je dan in ieder geval van op aan kan, dan personeel dat veel moet doen, maar je kan er niet van op aan. Je mag het niet verder vertellen natuurlijk, maar ik heb een paar vrienden in Zuid-Afrika en daar heb ik gezien, een van hen had mag je nog zwarte zeggen? Mag wel, hè? Maar had één zwarte in dienst, kaffer mocht niet meer in ieder geval. Nee, staat in allemaal boeken nog. Die moet ik misschien nou verbranden of zo. Maar nee, zelfs verhalen over zendelingen in Kafraria enzovoort. Nou goed, kaffer betekent ook gewoon zwart hoor, maakt niks uit. Dus het is maar raar. Het is maar wat voor gewicht we er zelf aan geven. Maar hij had in ieder geval onder andere een zwart in dienst. Die had geen andere opdracht dan alleen het wassen van auto's. Dus die zat achter het bedrijfspand. En zodra er een auto achterom kwam op de parkeerplaats, werd de auto gewassen. Mijn ook dus, ja. Auto's wassen is auto's wassen. Maar mijn vriend vertelde me, dat gaat allemaal goed, maar je moet die man niet wat anders laten doen. Want dan wordt hij zenuwachtig van. Dan weet hij niet meer wat hij doen moet. Als ik hem nou zeg van, je hebt even niks te doen, er zijn even geen auto's, of ze zijn allemaal al schoon. U begrijpt het, hè? Als je dus met een schoon auto wegrijdt, je komt een paar uur later terug, wordt hij weer gewassen. Dat heb je toch, hè? Maar goed, zeg niet tegen die man van, je hebt nou even niks te doen, of laat dit maar zitten, doe even dit of doe even dat. Want hij zegt, dan wordt hij zenuwachtig. Want dan zegt hij, ja maar baas, ik moet auto's wassen. En nou zegt hij weer, nou moet ik weer dit. Enzovoort. Zo gaat het gewoon. Begrijp me goed, ik zeg niet dat het met iedereen daar zo is. Maar in dit geval was dat zo. Dus een man alleen voor het wassen van auto's. En daar kon je ook van af aan. Er ging geen vuile auto het terrein af. Never. En dat was het dan. En op een andere plaats, was een bouwplaats geloof ik. Waar had hij, was aannemer. Maar had hij één man zitten die zat dag en nacht op die bouwplaats. Gewoon om de bouwplaats te bewaken. Dus die zat er ergens in een hoek. Ik zal maar niet zeggen wat hij er allemaal deed, maar hij zat in een hoek, hield de hele, dat doet er ook niet toe, maar hij hield het hele terrein in de gaten enzovoort. En niks dan dat. En tegen die man moest je niet zeggen, je kunt wel even dit of doe, ik ben er nu, doe jij maar even dat. Helemaal niet. Dus één taak, daar was hij voor aangenomen, dat deed hij. En trouw, kom daar maar eens om. Hè? Bij ons, Hollanders, denk ik wel eens. Nee, dat meen ik. Nou goed. Ja, u zult zeggen dat het een andere cultuur is. Zeg ik, dat kan nou wel wezen, maar dat laatste, daar gaat het nou juist om. De trouw waarmee men bepaalde dingen doet. Daar moet niks voor in de plaats komen. Men heeft die verantwoordelijkheid en men zou die verantwoordelijkheid ook inderdaad dragen. Dat levert resultaat op, want dat is nou precies waar het om gaat. U weet toch wat zonde is? Niet meteen met de 10 geboden komen, alstublieft. U weet toch wat zonde is? Dat is ontrouw. Vraag dat maar eens na aan de duivel. Toch? Dus als er rechtvaardigheid is, dan is het trouw. Of met de woorden uit Romeinen 5 eigenlijk. Eén rechtvaardigheid van Christus blijkt hetzelfde te zijn als het geloof van Christus. Dat staat er ook echt zo. Dat is dus waar het allemaal om draait. In de dienst aan de Heer in het bijzonder. Het gaat om trouw aan die Heer en verder aan niets anders. Dat levert resultaat op. En of het er dan 5 zijn of 2 doet niks ter zake. Het heeft gewoon te maken met men heeft die verantwoordelijkheid. Men ontvangt daarvoor, als men trouw is, ook inderdaad het loon. En ik kan nog net even voor de pauze dan zeggen dat dat is waar velen denken dat naarmate wij hier harder werken voor de Heer, wat dat ook wezen mag, want daar gaat het nou niet over, naarmate wij hier harder werken voor de Heer, zullen wij meer loon ontvangen. Of naarmate meer mensen tot geloof komen omdat wij ze het evangelie gebracht hebben, zullen wij meer loon ontvangen. Dat is niet zo. Dat wordt wel eens gedacht, en ik moet u zeggen dat de gedachte van hoe meer dienst, hoe meer loon op zich niet helemaal onbijbels is. Maar als het er nou echt precies om gaat, dan is het net andersom. Namelijk komt het precies overeen met deze gelijkenis. Namelijk, men heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Voert men die uit, krijgt men het volle loon. Ongeacht hoe lang men daarmee bezig geweest is. En ongeacht of men maar 5 jaar de Heer gediend heeft of 50 jaar. Dat lost trouwens meteen een probleem op. Daar heb je misschien nog nooit over nagedacht. Maar stel nou, u hebt de verantwoordelijkheid, een gave of een talent op basis van uw vermogen van de Heer ontvangen. Laat ik het zo maar even noemen. Moet eigenlijk zeggen, je hebt een gave ontvangen en u bent er trouw aan. Maar helaas, u wordt bevangen door een of andere ernstige ziekte. U hebt niet lang meer te leven, dus helaas hebt u maar een paar jaar. Neem ik het ruim. Heb u maar een paar jaar, hebt u de Heer kunnen dienen. Dat is dan jammer, dan heb u weinig loon in de hemel. Voor mijn moeder ziet het er goed uit, die is 84. Dient haar leven lang de Heer, dus dat moet dan wel veel loon opleveren. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dan zou het namelijk afhankelijk zijn van onze gezondheid hier. En dat is niet zo. Wat de schrift ervan zegt, is dat wij krijgen verantwoordelijkheid. De tijd die we hebben, dat is de tijd die ons overig is in het vlees, overigens. Met de uitdrukking van Petrus. De tijd die ons over is vanaf dat moment enzovoort, die zouden wij besteden in het dragen van deze verantwoordelijkheid. En hoe lang het is, heeft er niks mee te maken. Maar wij zullen, wanneer we dat doen, daar een vol loon voor ontvangen. Dat is het Bijbelse idee. Want het Bijbelse idee is eigenlijk niet dat van het opbouwen van een vermogen in de hemel. Begrijp je me goed? Ik weet heus wel teksten waar het wel zo staat. Maar het is niet het echte idee. Het staat wel ergens zo, maar in heel vrijblijvende termen. Maar als het specifiek wordt, dan staat het er precies van de andere kant. Dan staat er, zie toe voor uzelf, hè, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Schreef Johannes aan Claudia. Aan Claudia en haar kinderen. Circulaire nog niet gelezen? Even checken of iemand nog. Schreef Johannes aan Claudia en haar kinderen Timotheus, Novatus, Pudentiana en Prasede. Blijf oefenen. Ik bedoel, dat staat dus in de tweede brief aan Johannes. Of van Johannes. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Gewoon trouw zijn aan de verantwoordelijkheid. En hoe lang dat dan duurt, heeft er niks mee te maken. Wij krijgen daarvoor het volle loon. Dat staat dus van tevoren vast, dat loon. Er kan alleen iets afgaan. En zo wordt het hier ook uitgedrukt. Men krijgt 5, u weet wat het resultaat is, ook 5. Men heeft 2, het resultaat is ook 2. Men krijgt 1, maar dat was een luie dienstknecht. Hij deed er zelfs helemaal niks mee en zelfs die ene raakte die nog kwijt ook. Aan het eind van het verhaal. Dat gaat niet over onze bedeling, maar daar kom ik na de pauze dan wel op terug. Denk hier eerst maar eens even over na onder de koffie. Laten we proberen de draad dan weer op te nemen. Van Matteüs 25. Nou, eigenlijk niet eens van Matteüs 25, want er ontstaan altijd problemen natuurlijk over dit onderwerp. Ja. De vraag uiteindelijk waar iedereen altijd mee zit is, maar wat is nou mijn verantwoordelijkheid? Wat is dan mijn talent? Ja, die kan ik niet beantwoorden. En bovendien moet ik eraan toevoegen dat dat vermoedelijk ook niet stabiel is. Begrijp je me goed? Ik spreek erover naar aanleiding van deze gelijkenis. Ik moet meteen zeggen, de gelijkenis gaat niet over onze bedeling. Absoluut niet. Er zijn weliswaar vaste begrippen in die wij ook kennen in onze dagen. Maar de gelijkenis als zodanig gaat niet over onze bedeling. Maar dat even terzijde, want hier zit de een krijgt 5 en dat is het dan. De ander krijgt 2 en dat is het dan. Dan willen we weten, wat is de onze? Niet meer en niet minder. Nou, zo ligt het dus niet. Ik hoef alleen maar even te citeren uit 1 Korinthe 14, denk ik. De eerste verse. Of is het de laatste van hoofdstuk 12? De laatste van hoofdstuk 12. Ijvert naar de beste gaven. Want hoewel het gaven zijn en ze dus gegeven worden door de Heer, kunnen wij er toch naar ijveren. Niet om vragen, staat er ook niet, ijvert naar de beste gaven. De enige verklaring die daarvoor te bedenken is, denk ik, is dat wij ons kunnen kwalificeren voor grotere verantwoordelijkheid. Niet omdat we die zo graag willen, wellicht, maar dan zeg ik het andersom. Nou, wordt het een grijs verhaal, hè? Naarmate wij geestelijk groeien, naarmate ons geloof gesterkt wordt en daarmee onze trouw, naarmate wij niet meer kinderen zijn die nog met melk gevoed moeten worden, dat is toch een gewoon bijbels gegeven, na die mate kunnen wij grotere verantwoordelijkheid dragen. En zo is het namelijk in het gewone leven ook. Moet ik het anders zeggen? Naarmate wij meer ervaring hebben, kunnen wij grotere verantwoordelijkheid aan. En ik ben er zelf van overtuigd dat de Heer ons ook grote verantwoordelijkheid geeft. Nou, als ik het nou heel simpel zeg, maar ik aarzel wat van. Dan denk ik, doe ik verstandig om het te zeggen. Dat heeft me nog nooit geholpen, maar ik zeg het toch dan. Omdat het me onverstandig lijkt om iets achterwege te laten. Dat meen ik echt. Het idee is namelijk dat dus moet een uitdrukking voor zijn. Naarmate men meer weet, draagt men ook een grote verantwoordelijkheid. En de enige aarzeling die ik erbij heb met dit te zeggen, is omdat het nou eenmaal niet maar gaat om meer weten. Begrijp je me goed? Ik zal de laatste zijn om de hele gedachte weg te redeneren. Want ik ben van mening dat de nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis. Het gaat in het leven van de gelovigen maar om één ding. Kennis. Dus trouwens iets meer en iets breder dan weten. Want weten is verstandelijk weten. Maar kennen wil zeggen er ook inderdaad deel aan hebben. Nou, dat begrip kennen, daar gaat het over. Naarmate men meer kent en dus meer ervaring heeft, het is hetzelfde. Naarmate men dus meer weet, naar die mate draagt men ook grotere verantwoordelijkheid. Dat is een hele goede broeder, ja. Adeldom verplicht, dat is het. Maar de ouderen dragen nou eenmaal grotere verantwoordelijkheid. In ieder geval voor de jongeren, zeggen we dan maar. En het is ook een volstrekt bijbels gegeven. Met andere woorden, we praten niet over dingen die specifiek vastliggen. Dat wordt wel gedacht, maar dat komt door punt 1, niet begrijpen wat de gaven zijn. Men denkt dat de gave is het iets kunnen, enzovoort. En als het dan gaat om de uitoefeningen van, denk ik, nou, het kunstje doen, hè. Het kunstje, iemand kan een kunstje en dat moet hij dan doen. Maar zo zit het niet in elkaar. Zo vast omschreven is het niet. Het verhaal is, sorry. Ik aarzel altijd om over te beginnen, maar het verhaal van, ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb hoor, het verhaal van de 9 gaven des geestes was het geloof ik, het is nou zo lang geleden, het verhaal van de, u weet wel, dat boekje van moeder Beb, heette ze, maar, hè? Nou, die hebben goed gekend, trouwens, ze leeft nog geloof ik, maar ik heb er geen jaren gezien. Het doet er ook niet toe. Niet mijn moeder in elk geval, maar moeder Beb heette ze. Er werd ze ook algemeen genoemd doorheen heel het land. De 9 gaven des geestes. Ik vroeg laatst aan de zoon, hoe is het met haar? Hij zegt, ze geeft nog steeds, ze geeft binnenkort weer een cursus. Ik zeg, laat maar raden, de 9 gaven des geestes. Ja, hoe weet jij dat? Ja. Nou, goed. Sorry. Maar ik bedoel er niet mee te spotten, maar welke 9 dan? En welk lijstje nemen we dan uit de Bijbel? Alsof precies te zou zeggen zou zijn, dit is er één en dat is er één met een nauwkeurige functieomschrijving, zal ik maar zeggen. En dan maar zoeken, welke gave heb ik, die of die of die ook. Nou, zo vast ligt het helemaal niet. Dat is namelijk niet zo. Bovendien, de meeste schriftplaatsen waarover de zogeheten geestelijke gaven gesproken wordt, die zijn zo vaag dat je er heel weinig mee kunt. Nee, er zijn er een paar die zijn nauwkeurig omschreven. Maar er zijn er echt maar een paar. Hooguit een stuk of 4. Daarna wordt het vager. Dan heb je er nog een paar. En daarna weet je het niet eens meer. Behulpsels, bedieningen, regeringen. Wat zijn er voor gaven eigenlijk? En wat is het kunstje? Nee, met alle respect, maar dan is het in ieder geval duidelijk. Wat is dat dan voor een... Kijk, daar kom je dus nooit uit. En met zo'n reeks... Ik denk ook dat het inderdaad noodzakelijk is. Wil je het houden op 9 gaven des geestes... dan moet je waarschijnlijk je hele leven dat blijven verdedigen. Want het is gewoon niet houdbaar. Het bestaat namelijk niet. Het is zo verschillend. Het kan van alles zijn afhankelijk van omstandigheden. Begrijp je me goed? Er zijn er een paar die zijn nauwkeurig omschreven... omdat ze rechtstreeks van doen hebben met... geestelijke dingen en eigenlijk uitsluitend geestelijke dingen. Maar zodra het daarna gaat om zaken van meer huishoudelijke aard, worden ze niet meer nauwkeurig omschreven. Dat kan namelijk niet. Dat vind ik leuk om er even bij te vertellen. Dat kan namelijk niet, omdat de huishouding van een plaatselijke gemeente in de Bijbel nou eenmaal ook niet nauwkeurig omschreven is. Zoiets bestaat namelijk niet. Maar daar hadden we het vorige keer ook al even over, meen ik me te herinneren. Is als een vastomlijnde kerkorde bestaat niet. Vastomlijnde liturgie bestaat niet. En iedereen, ik meen het, iedereen die zegt maar in onze gemeenschap gaat het precies zoals de Bijbel het zegt. Dan zeg ik dat kan niet, want de Bijbel zegt het niet. Eerlijk niet. En begrijp je me goed? Ik had ook liever gehad dat het wel precies in de Bijbel gestaan had. Dan hadden we kunnen zeggen tegen elkaar, broeders en zusters, het staat zo in de Bijbel. En wat er ook gebeurt, zo doen we het. Want het leuke is, dan dragen u en ik daar de verantwoordelijkheid niet meer voor, staat in de Bijbel. En daar onderwerpen we ons aan. En hoe we het dan doen, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij doen het zoals het in de Bijbel staat, maar het staat niet in de Bijbel. En daarom kunnen de meest uiteenlopende denominaties allemaal zeggen... wij doen het zoals het in de Bijbel staat. Makkelijk genoeg, want het staat niet in de Bijbel. Het is echt... Ik kan er niks van maken. De kringen waar ik uitkom, roepen ze dan meteen... ja, maar er staat in 1 of 2 teksten. Die kan ik wel dromen langzamerhand natuurlijk. Er staat toch, ja, maar in ieder hebben iets. Ja, wat dan? Is dat de beschrijving van hoe wij zouden samenkomen? In ieder hebben iets. Dan denk ik, daar heb je wat aan. Nee, de gedachte is dat iedereen inderdaad aan de gemeenschap als zodanig wat kan bijdragen. Dat is inderdaad waar. Dat is inderdaad zo. En dan staat erbij, maar laat het met orde geschieden. En dan zeg ik, welke orde dan? Dat staat er niet bij. Er staat, nou, je moet in ieder geval niet door elkaar praten. Dat staat er ook nog. Dat lijkt me op zich wel verstandig om dat niet te doen. Anders kan je net zo goed je mond houden. Ik bedoel, dat is zo. En verder staat er, laat niemand spreken in de gemeente in een andere taal, want dat verstaat al niemand. En dan zijn er toch mensen die zeggen, wij doen het zoals in Handelingen 2 of sinds Handelingen 2 was. En ze spreken in een andere taal. Welke taal dan ook. En niemand verstaat het. Dus bedoel maar, wat wou je ervan weten? Er staat niks over in de Bijbel. Echt niet. Dat is, en juist daarom heeft men het later uitgevonden. Hebben mensen het vacuüm als het ware opgevuld. Gewoon omdat het niet in de Bijbel staat. En daarom heeft men het ingevuld. Men zegt, wij doen het zo. En sindsdien bestaat er een kerkelijke traditie. Maar dat is heel wat anders dan een Bijbels voorschrift. Heb je dat nog? Heel de Rooms-Katholieke kerkorde is niet gebaseerd op wat de Bijbel zegt, maar is gebaseerd op een traditie die men aan de Bijbel heeft ontrokken, of men heeft zelfs andersom gedaan. Eerst is die traditie ontstaan en daarna heeft men er hier en daar een gebeurtenis uit de Bijbel bijgehaald om die traditie te onderbouwen. Reliquieënverering, dat komt omdat iemand eens een keer de kleren van Paulus aanraakt en daardoor genezen werd. Daar komt de hele reliquieënverering vandaan. Als u het een sterk argument vindt. Ja. Maar begrijp je wel? Het is er gewoon niet. En dus, aangezien die hele orde, want het zou een orde zijn, aangezien die orde niet beschreven wordt, kunnen dus ook niet gaven gespecificeerd worden binnen die orde. Wat beschreven wordt is apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn de vier, en dan heb je er nog twee te veel, want de eerste twee worden wel beschreven, maar die hebben we niet meer. Dat staat ook beschreven, dus daar laat ik het maar even bij. Dus dat is echt maar heel weinig. En verder moeten we doen met een algemene term als oudste, in de zin van opziener, enzovoort. En dat is zo'n brede term, dat men er altijd nog wel kans toe ziet om er wat anders van te maken. Dat is nu helemaal zo. Nou goed, daar hoef ik dus verder niet op in te gaan. Als u verwacht dat uw of mijn verantwoordelijkheid nauwkeurig omschreven kan worden aan de hand van een Bijbelvers of zo, omdat het daar staat, ja, dat is nou eenmaal niet zo. En bovendien ligt het niet vast. Vandaar de uitdrukking in Korinthe met name, streeft naar de beste gaven. Niet omdat men de gever zou kunnen beïnvloeden, maar het is gewoon zo, men kan zich hoger kwalificeren. En dat wordt ook aanbevolen om dat te doen. En bovendien, waar ons geestelijk leven normaal voortgang vindt en waar er sprake is van een normale, gezonde groei, betekent het automatisch dat onze verantwoordelijkheid ook steeds groter wordt. Maar betekent ook dat we beter zouden weten, uit ervaring, wat eigenlijk die verantwoordelijkheid is. Heb je dat? Meer kan ik niet van zeggen. Dat is een kwestie van. Dat is nou bevinding, broeder. Ja. Dat moet je beleven, ondervinden. Proef. Dat zegt de schrift ook, hè? En dat is Romeinen 12. Daar wordt het eerst over die geestelijke gaven gesproken. En daar staat. Stel uw lichaam aan de Heer ter beschikking tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan wordt veranderd in uw denken. Ik hou het ook strikt op die volgorde. Wordt veranderd in uw denken. Opdat gij moogt proeven, beleven, ervaren, ondervinden. Opdat gij moogt proeven welke de goede, volmaakte wil van God zij. Woorden van die strekking staan trouwens in andere brieven ook. Beproeven welke de goede, volmaakte of welbehagelijke wil van God zij. Niet in het algemeen, maar voor uw eigen leven. En je zal die wil nooit weten als je die begint met je levensstijlen ter beschikking, je lichaam. Dat is heel specifiek dus, hè. Lichaam ter beschikking stellen en daarna veranderd worden in het denken. En veranderd worden in denken, dat kun je alleen maar bereiken door andere informatie tot je te nemen. En dat het gaat om bijbelse informatie, dat lijkt me een duidelijke zaak, dat verandert ons denken. En daardoor leren wij vervolgens proeven, ondervinden dus, wat de goede, welbehagelijke wil van God zei. En vervolgens spreekt de apostel pas in nog steeds Romeinen 12, de eerste verse, over geestelijke gaven. En wanneer we die hebben, noemt hij dat genade. En hij maakt gebruik van zijn verantwoordelijkheid en zegt, na de genade die mij gegeven is, zeg ik u dat gij, enzovoort. Waarmee je maar beziet dat zijn verantwoordelijkheid, beschouwt hij inderdaad ook, als een gave Gods, als genade van God, dat hij van God een baan, wat heet, een loopbaan, maar een baan, een betrekking, een dienst gekregen heeft. En daarna, hoe je het ook doet, doet weinig de zaken. Hij zegt erover, ik moet het doen. En dus doe ik het. En dat schrijft hij met name dan aan de Corinthiërs. En aan zijn beste vriend en broeder Timotheus schrijft hij, die loopbaan heb ik gelopen, ik heb de goede strijd gestreden, enzovoorts. Ik heb het geloof, trouw dus, behouden, enzovoorts. En op grond daarvan verwacht hij zijn kroon. Voorts is mij weggelegd, maar die lag al heel lang te wachten hoor. Dus mijn vraag ligt die zelfs nog te wachten, maar vooruit. Ja. Tot de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het officiële moment. Nou goed, ik moet nodig terug naar Matteüs 25 dan. Want we waren wat buiten de orde. Ik heb nou een paar keer gezegd, denk erom, deze gelijkenis gaat niet over onze dagen. Ik voeg er meteen aan toe, als u een gelijkenis met dezelfde strekking, namelijk dat men trouw zou zijn als dienstknecht, wilt hebben voor onze bedeling, die is er, maar die is een paar dagen eerder uitgesproken. Een dag of 4. Nee, 2. Want dit was 2 dagen voor het Pascha. Even kijken, was dat zo? 2 dagen voor het Pascha. Ja, volgens 26 vers 2. En 4 dagen voor het Pascha, namelijk op de 10e van de eerste maand, sprak de Heer een andere gelijkenis uit. Deze was dus op de 12e van de eerste maand. Hebben we dat? 2 dagen voor Pascha. Maar 4 dagen voor Pascha, op de 10e van de eerste maand namelijk, dus 2 dagen ervoor, sprak hij een andere gelijkenis uit. Dat was de gelijkenis van de ponden. En die gaat over onze bedeling. Ik kan het rustig zeggen, omdat weliswaar de strekking van de beide gelijkenissen gelijk is. Namelijk, men zou als dienstknecht trouw zijn aan de Heer. Net als die maagden, weet wel, trouw zijn enzovoort. Net als die dienstknechten uit hoofdstuk 24 nog trouw zijn. Dat geldt voor ons uiteraard ook. Maar voor ons is meer van toepassing de gelijkenis van de ponden. Dat laat zich meteen ook merken in de aanhef. In Lucas 19 is dat. Ik vind hem altijd schitterend hoor. Lucas 19, vanaf vers 11, waar staat, en als zij dat hoorden, namelijk dat de Zoon des Mensen is gekomen, niet om zijn koninkrijk op te richten, maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, vers 10, heb je dat nog? U weet, de Zoon des Mensen is de titel van de troonpretendent over heel de schepping. Vandaar in Matteüs 25 vanaf vers 31, de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar hier zegt vers 10, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is niet meteen de taak van een koning, maar daar gaat het nou juist over. Voor de aardigheid dan, de Heer Jezus is hier onderweg, dwars door Jericho naar Jeruzalem, met het idee daarbij op de achtergrond, niet dat van de Heer zelf, maar het idee op de achtergrond is, hij gaat naar Jeruzalem, want daar zou deze zoon des mensen zijn koninkrijk oprichten. Maar onderweg houdt hij halt en plukt deze tollenaar uit de vijgenboom. Die heb je toch, hè? Hij houdt halt en gaat in het huis van Zacchaeus. Dus het is een onderbreking onderweg naar Jeruzalem. Het lijkt me duidelijk dat we nou praten over onze bedeling. De Heer zou zijn onderweg naar Jeruzalem om zijn koninkrijk op te richten. Maar voor het zover is, gaat hij in het huis van Caradoc. De Zacchaeus. In het huis van Zacchaeus. Uit een wilde vijgenboom. De tamme is het Joodse volk. De wilde vijgenboom is dus 10 stammenbroeder, Efraïm. Juist. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Nou, maar bij hem gaat hij dan. Mag het eigenlijk daar verder niet op in. Je kunt ook gewoon zeggen dat spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is voor mij nou wel voldoende. Maar dan gaat het verhaal verder. Hij zegt dus, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U herkent de uitspraak misschien nog uit Matthäus 1, dat we niet zo lang geleden Matthäus 1 besproken hebben. U weet wel, de zoon van David zou geboren worden, en er staat er, en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is toch niet zozeer het werk van de koning. Begrijp je wel? Tegenstelling. En dat is hier ook, zoon des mensen onderweg naar zijn troon. Ja, maar voor het zover is hij gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daar is hij nog steeds mee bezig. Maar lees maar verder. Daar staat er, en als zij dat hoorden, en men zou dus de volgende woorden lezen tegen de achtergrond van vers 10. Als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Met andere woorden, de gelijkenis hoort bij deze woorden over de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij zei gelijkenis. En bovendien was dat omdat hij nabij Jeruzalem was, onderweg ernaartoe in elk geval, en omdat zij meenden, kennelijk ten onrechte dus, zij meenden dat het koninkrijk Gods, waarvan Jeruzalem immers de hoofdstad zou zijn, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En de woorden zijn voldoende om duidelijk te maken dat dat niet zo zou gebeuren. En wat ik nog het mooiste vind van het vers is dat het er zo duidelijk staat. En ook om wat er niet staat. Er staat niet, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken. Dat staat er niet, want dan zou je de gedachte hebben dat het dus niet terstond zal aanbreken. Heb je dat? Maar er staat, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dat zou dus niet, wat zou er dan wel? Het koninkrijk Gods zou terstond verborgen worden. Het zou namelijk wel aanbreken. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat om of het openbaar wordt of niet. En zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Maar dat was niet de bedoeling. Heb je dat nog? Nou, dan gaan we nou verder. Met andere woorden, waar de Heer nou verder over spreekt, is over de dagen waarin het koninkrijk wel is aangebroken, maar niet is openbaar geworden. Kortom, hij heeft het dus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou had ik die conclusie toch wel getrokken, want als het gaat om een gelijkenis, en dat stond er immers, hij zeide een gelijkenis, als het over een gelijkenis gaat, dan gaat het altijd over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want dat stond weer letterlijk zo, in ieder geval in Matthäus 13. Die komt er dus toch terecht. Gaat over de dagen dus waarin het koninkrijk wel bestaat, maar niet openbaar is. En dat zijn onze dagen uiteraard. Zijn de dagen sinds de opstanding van Christus en officieel de dagen vanaf de opstanding van Christus in elk geval tot aan het begin van de 1000 jaren. Nou goed, maar daar staat dan over, vers 12, hij zeide dan, een zeker welgeboren man, Mooie verwijzing naar de opstanding van Christus, wedergeboorte. Maar goed, een zeker welgeboren man, hij dus, reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen in het verre land. Ja, dat staat er niet bij zo in Matteüs 25, hoor, bij die gelijkenis van de talenten, maar bij deze wel. Bij die van Matteüs 25 staat alleen, hij verreisde terstond. En hier staat, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten en op voorhand weten we waar het over gaat. Over de gemeente namelijk in onze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. En de vraag, waarom 10? Die durf ik niet eens meer te stellen. Want dat weet u, hè? Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Aze, Issachar, Zebulon, Jozef. Maar niet Benjamin, nee. Juda en Benjamin niet, maar die andere 10 wel. Dat is de verwijzing. Het andere deel van Israël, waar Zacchaeus trouwens ook de uitbeelding van was. Maar dat even, het is niet het belangrijkste. Maar als er 9 geweest waren, bedoel ik maar, dan was het verhaal toch hetzelfde gebleven. Het gaat gewoon over dienstknechten die trouw zouden zijn. Maar het is wel aardig om te vragen, waarom nou 10? Nou, om deze reden dus, hè. Dus er riep zijn 10 dienstknechten, gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. De 10 en blok en ze krijgen de 10, ieder krijgt er namelijk 1. En de een wint er 10 bij en de ander wint er 5 bij en de andere wint er helemaal niks bij. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Hier wordt niet gesproken over hun vermogen. Hier krijgen ze allemaal hetzelfde, maar hun verschil in vermogen komt wel degelijk tot uitdrukking in het resultaat. Hier gaat het kennelijk ook niet zozeer om meer specifieke gaven of verantwoordelijkheden die wij als gelovigen hebben ontvangen. Hier gaat het om wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben, namelijk het ene pond, kan dus alleen maar zijn eeuwig leven. Toch? Met al wat erbij hoort. Heb ik aan Petrus gevraagd, hè? God heeft ons geschonken alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar omdat het nou eenmaal in een verschillend lichaam geplaatst, geplant wordt, uiteraard. En waar het nou eenmaal gegeven wordt aan mensen met een verschillende aanleg, omstandigheden en dus vermogen, levert het inderdaad verschillend resultaat op. Dat is nou eenmaal zo. Zolang het maar resultaat oplevert, wordt er ook niks van gezegd. Er wordt alleen wat gezegd als het geen resultaat oplevert. De bekende luie dienstknecht, die zegt namelijk, ik vind dat het er leuk staat, ik moet altijd wat grinniken. Er staat namelijk in vers 20. En de ander kwam zeggen, de heer, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek had weggelegd. Ik denk altijd meteen, ja, die had hij ook niet nodig natuurlijk, die zweetdoek, hè. Toch? Had ik... Ja, ik vind het leuk dat het er zo staat. Ik heb nog nooit een betere verklaring kunnen bedenken. Het is gewoon een grap. Ja. Nou goed, die heb ik in een zweetdoek weggelegd. Want ik vreesde u, omdat geen strafmens zijt, geen in weg enzovoort. Het staat precies hetzelfde als in Matteüs 25. En dan vers 22 ook. Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben enzovoort. Vers 23, waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? In Matteüs 25 heet het, je had het aan de wisselaars kunnen geven. En ik wissel altijd bij een bank, dus dat is gewoon hetzelfde, zal ik maar zeggen. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, vers 24, neem dat pond van hem weg en geef het aan dien die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, heer, hij heeft al 10 ponden. Ja, dan zijn het er nu 11, vooruit. Maar neem het bij hem weg en geef het aan die ander. Want ik zeg u dat een ieder die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat staat, meen ik, in Matteüs 25 ook. En dan vers 27. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Heb u het nog? Die dienstknechten, is er één bij, heeft zijn dienst niks opgeleverd. Die raakt zijn pond ook kwijt. Met andere woorden, het levert later ook niks meer op in elk geval. Dat kan niet meer. En daarna wordt gesproken over vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn. Breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Nou kun je natuurlijk discussiëren over de vraag of deze ontrouwe dienstknecht niet beschouwd moet worden als vijand. Op grond van het idee dat hij kennelijk zich ook niks van het koningschap van die heer heeft aangetrokken. Maar ik persoonlijk vind het ver gezocht. Staat er namelijk niet bij. Ik houd het erop dat die dienstknecht wel degelijk een dienstknecht was. En op die grond blijft leven en het koninkrijk binnengaat dus. En de vijanden die die koning helemaal niet wilde, worden gedood. Nou, zo gaat het aan het eind van onze bedeling in het algemeen, in elk geval. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze ontrouwe dienstknecht uit Lucas 19 naar de gelijkenis van de ponden wel degelijk behouden is en het koninkrijk binnengaat. Echter, hij wordt behouden toch al zo, als door vuur. Met dank aan 1 Korinthe 3. Waarna ik weer terugsla naar Matteüs 25. Want daar zijn we weer terecht bij die onnutte dienstknecht. Die zei in vers 24, Heer, ik ken u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt. Moet je eens opletten, preken kunnen die daar altijd, hè? Ontrouwe dienstknechten, hebben altijd een verhaal, let maar op. Goeie dienstknechten doen gewoon hun werk. Problematisch wordt het voor dienstknechten die moeten preken, zuster. Ja, dat is lastig. Maar degenen die niet meedoen hebben altijd wel een goed verhaal. Nou goed, maar ik ga er niet verder op in. Maar het is dezelfde gedachte als uit Lucas 19. Het antwoord ook in vers 26. Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Rente dus gewoon, hè. Want dat is wat het is. Neem dan van hem het talent weg, overeenkomende met neem dan van hem dat pond weg. En geef het aan degene die de 10 talenten heeft, overeenkomende met en geef het aan degene die de 10 ponden heeft. De parallel is hier erg opvallend. Maar dan staat er, vers 29, want er ieder die heeft, die zal gegeven worden en die zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Komt ook overeen met Lucas 19. En dan, en werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dat komt niet alleen niet overeen, dat is zelfs een tegenstelling. Tenminste, zo lees ik hem. Als ik die van de ponden tenminste zo positief mogelijk interpreteer of formuleer, dan zeg ik de onnutte dienstknecht werd behouden en de onnutte dienstknecht gaat verloren. Kan niet missen, want deze onnutte dienstknecht wordt geworpen in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dus hij komt terecht bij het onkruid en de oude schoenen, ja. De fietsen, weet je wel. Uit die van het sleepnet, maar daar hadden we het vorige keer ook al over. Hij komt namelijk terecht bij die andere dienstknecht. Die luie dienstknecht uit hoofdstuk 24. Vers 51. Men zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Heb je dat? Niettemin. Er is een groot verschil tussen de vijanden die de koning helemaal niet wilde en de onnutte dienstknecht. Niettemin de onnutte dienstknecht in die volgende bedeling gaat wel degelijk verloren in de zin van hij gaat het koninkrijk niet binnen. Waarom? Daar hebben we het al over gehad, omdat het volstrekt dezelfde gedachte is als die van de gelijkenis van de twee dienstknechten hier aan het eind van Matteüs 24. Hij doet maar alsof. Die bedeling is namelijk gewoon een andere, en dan zeg ik het nog maar een keer, waar het om gaat daar, is dat binnen de generatie die dan leeft, dus binnen de leeftijd in beginsel van iedereen die dan leeft, zal op aarde dat koninkrijk van Christus gevestigd worden. En in de tijd die daar toen nog rest, zal men inderdaad die komende koning dienen. Doet men dan niet, Nou, dan krijgt men aan de koninkrijk geen deel. En dat is eigenlijk het enige verschil zo'n beetje tussen wat wij dan noemen het evangelie van Paulus, dan wel het evangelie van het koninkrijk. Zit er namelijk in dat het in die dagen gaat om een koninkrijk dat op aarde zal gestalte krijgen. Wil men daarin gaan, zal men ook op aarde aan die voorwaarden moeten voldoen. Zo is dat nou eenmaal. En ik ben geneigd te zeggen dat deze ontrouwe dienstknecht dus zo iemand is die zich geveinsdelijk heeft onderworpen. De term ontleent aan de profeten trouwens, al weet ik niet zo gauw waar het staat. Maar het idee is, hij ging mee, hij deed mee enzovoort, maar hij hoort er niet echt bij. Hij valt trouwens in de categorie die wij een bladzijde verder tegenkomen onder de naam Judas. Niet omdat Judas daar een type van is, maar wel omdat Judas daar een voorbeeld van is. Judas die bij de 12 meedeed enzovoorts, die geacht werd een discipel te zijn, maar die aan de buitenkant wel was, maar in werkelijkheid was hij dat niet. Hij hoorde er niet bij. En dan abusievelijk, of ten onrechte moet ik dan zeggen, die plaats in. Nou, dat is maar waar het om gaat, zodat wij weliswaar voor onszelf het een en ander uit die gelijkenis van die talenten kunnen leren. In de zin van hoe dat dan zit met verantwoordelijkheden die aan de mens, aan een dienstknecht God, zal ik maar zeggen, onder het nieuwe verbond worden gegeven. Maar wij zouden niet consequent deze gelijkenis op onze bedeling toepassen, want dan komen wij onvermijdelijk tot de conclusie dat als wij niet trouw zijn aan de Heer, gaan wij alsnog verloren. En dat is niet zo. Dat is bovendien in strijd, want zo moet ik dat dan natuurlijk zeggen, is bovendien in strijd met heel wat andere schriftplaatsen. Die van 1 Korinthe 3 vind ik de meest duidelijke. En daarom beschouw ik dat ook als voldoende argument. De ontrouwe dienstknecht is daar iemand die weliswaar bouwt, maar slechts met hout, hooi en stro. En hoewel hij wellicht bouwt zelfs op het fundament dat geen gelegd is, het is met hout, hooi en stro en het hout, hooi en stro verbrand, maar niettemin, hij is wel behouden. In de zin van, hij is naar de geest behouden. Dat wil zeggen, hij komt in de hemel, om zo te zeggen. En die laatste opmerking zeg ik erbij, omdat ik natuurlijk moet zeggen, daar was hij al en daar wordt hij niet uitgeworpen. Want zo geldt dat nou eenmaal in onze bedeling. Maar in een volgende bedeling is het wel degelijk een kwestie van niet alleen geloven, maar inderdaad daaruit leven, de consequenties daarvan dragen. En daarna voeg ik er ook altijd aan toe dat ik niet denk dat het enig echt probleem oplevert. Als iemand daar oprecht een gelovige is, dan zal hij zijn verantwoordelijkheden dragen. Gewoon omdat het daar nou eenmaal om gaat. De Heer geeft daartoe ook inderdaad de mogelijkheden. Geeft niet te veel te dragen, zal ik maar zeggen. Dat moet kunnen en het zal ook gebeuren. Daar ben ik stellig van overtuigd. Zodat als we achteraf vaststellen dat zo'n dienstknecht alsnog verloren gaat, dan stellen we vast dat hij dus niet wedergeboren was en niet echt een gelovige. Zag er hooguit aan de buitenkant zo uit. Als Jacobus het woord kon voeren, zou hij zeggen, nee, het zag er aan de buitenkant ook niet zo uit. Toch? Want als het er wel zo uitzag, dan had ik zijn geloof gezien uit zijn werken, maar er waren geen werken. En dan blijkt dat hij dus geen gelovige is in die dagen. In onze dagen kan ik niet anders zeggen dan dat dan zou blijken dat iemand in ieder geval niet uit het geloof leeft. Waarmee ik niet wil zeggen, als er geen goede werken zijn, dat iemand dan geen gelovige is. Maar dan moet ik alleen zeggen, ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat weet ik niet. Zie? Het is dus maar een subtiel verschil. Ook tussen deze beide gelijkenissen. Maar we zouden ze uit elkaar houden als we ze systematisch toepassen op onze dagen, dan alleen die van de ponden. Mede omdat dat daar gewoon bij staat. En u weet hoe het die dag verder ging. Al pratende kwamen ze op de Olijfberg. En werden de 69 weken van Daniël voltooid. En werd de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd, et cetera. En daar begon op diezelfde dag eigenlijk de verborgenheid. Als je nou helemaal, ik neem het meestal iets ruimer, dan zeg ik eerst de komst tot de wederkomst. Bevolking van de opstanding tot de wederkomst. En daarna specificeren we de wederkomst, maar daarna moet de eerste komst ook specificeren. Als ik het strikt neem, de verborgenheid begint bij de intocht in Jeruzalem. Inclusief de aankondiging daar. Want nu is het verborgen voor uw ogen. Bovendien weten wij uit 1 Korinthe 2 dat het lijden en sterven van de Heer Jezus wel degelijk deel uitmaakt van de verborgenheid. Staat daar. Niet alleen zijn opstanding, en zeker niet alleen zijn hemelvaart, maar zijn lijden en sterven ook al. En die dingen begonnen inderdaad na de zogeheten intocht in Jeruzalem. En in die dagen spreekt de Heer dus vervolgens ook deze dingen uit. Maar hier in Matthäus 24 en 25 uiteraard toegepast op de laatste bedeling, om zo te zeggen, ogenblikkelijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de Zoon des Mensen niet meer komt om te zoeken, zalig te maken wat verloren was, maar waar de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dan is dus de tijd van de langmoedigheid Gods voorbij. U weet, want de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan, maar alle behouden worden, et cetera. Nou, die tijd is dan om. En dat is die tijd waarover het hier steeds gaat. Een tijd die men dikwijls niet weet. Een tijd die komt als een dief in de nacht, want dat is de term die gebruikt wordt. Maar niettemin, er staat inderdaad een vaste datum voor, waarbij de Heer inderdaad zich zal vertonen in heerlijkheid op aarde en zijn koninkrijk zal vestigen, inderdaad op één moment ook, over alle volkeren. Omdat op datzelfde moment alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Oh, die wisselaars ben ik overheen gegaan. Ja, dat is waar ook, ben ik overheen gegaan. Gebruikelijk is te zeggen dat die wisselaars dan wel de bank in Lucas 19... dat het daarbij zou gaan om de Heilige Geest. Zo van, die Heer, dat is de Heer Jezus. En de bank is dan de Heilige Geest. Ik wil u zeggen, ja, je kunt natuurlijk niet zeggen dat je dit moet toevertrouwen aan de Heilige Geest. Bovendien, als je het zo zegt, dan is de conclusie dan dat degene die wel trouwe dienstknechten waren, dus hun gaven niet ter beschikking hebben gesteld van de Heilige Geest. Want die hebben het zelf gedaan, hebben het niet bij de bank gebracht. Dus die verklaring is wel leuk, maar in het geheel past die nou eenmaal niet. Past alleen als je één vers eruit haalt. Maar dat is niet een goede manier. Dus wat overblijft is dat het niet gaat om de Heilige Geest. Bovendien, in mijn gedachten is de Heer altijd dezelfde als de Heilige Geest. Ik bedoel, dan moet je van goede huizen komen om daar verschil tussen te kunnen maken in de praktijk. Dus ik houd het erop dat die wisselaars gewoon andere gelovigen zijn. Het idee is namelijk dit, dat zijn in principe, dus in de samenleving ook zo, zijn twee mogelijkheden. Of je bent eigen baas en hebt personeel, of je bent personeel. Hebben jullie dat nog? En de reden waarom ik persoonlijk altijd prefereerde om een baas te hebben, is een heel eenvoudige. He? Dat beperkte mijn verantwoordelijkheid tenminste. Maar hij droeg hem. Was de bedoeling in elk geval. Nee, dat is gewoon zo. Dat gaat gewoon wat gemakkelijker. En dus niet uit angst om verantwoordelijkheid te dragen, maar uit de wetenschap het niet te kunnen gewoon. Hè. Er zijn dingen die een mens niet kan. Je kan wellicht een product maken, maar een product verkopen, ja, dat is een heel ander verhaal. En bij een andere keer zeg ik wel een product verkopen. Dat kan je misschien maar een ding maken. Ja, er zijn anderen voor. Nou, het punt is gewoon dat als wij zelf geen grote verantwoordelijkheid kunnen of geen initiatief, geen idee hebben, niet weten wat we doen moeten, dat is toch makkelijk genoeg. Dan melden we toch ons bij iemand anders. Zeg ik nou iets moeilijks? Nou goed, die jonge Timotheus. De jonge Timotheus. Hij is oud geworden, maar daar gaat het nou niet over. Maar oorspronkelijk was hij jong. Hij wist niet hoe het moest. Dus werd hij beschikbaar gesteld aan de apostel Paulus en trok met hem mee, enzovoorts. En later werd hij toch zelfstandig, overigens. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar zo ging het wel. Als je niet weet wat je doen moet, nou, er zijn anderen die dat dan wel weten. Dat is niet zo moeilijk. Wil je traktaatjes verspreiden, dan moet je eerst zien dat je aan die dingen komt. Dus er is iemand anders die daar de verantwoordelijkheid van neemt, die dingen schrijft of laat drukken of uitgeeft of weet je veel wat. Zo werkt zoiets. Nou ja, ik wilde eigenlijk niet zeggen van, nou ja goed, je wil evangeliseren, dus meld je bij een van de nationale organisaties, instanties die daar dan, die je dan wel zeggen wat je moet doen. Zo bedoelde ik het nou niet meteen, want, maar niettemin, dat kan wel. Maar ik hou het liever wat dichter bij de Bijbel. Er zijn altijd mensen die grote verantwoordelijkheid dragen en die eventueel ook wel wat voor u hebben. Die zeggen, nou, ik kan je wel gebruiken. Ja. Ja, mijn vader vertelde het nooit, dus ik weet niet of ik het mag vertellen. Nee, dat weet ik dan nooit. Maar ik stond er wel met mijn neus bovenop en ik keek ernaar. Weet u wel, bijbelschoolstudenten. Ome Jacob, kunnen wij niet met u mee met de tentcampagne? Ja, dat is goed, jongen, kom maar mee. Enzovoorts. He? En er zijn hier de haringen, die waren zo lang. Dikke meter. Zo dik, roestig. Dus je had sowieso smerige handen. En tegen de tijd dat al die, hoeveel waren het er? Dus een grote evangelisatietent, tegen de tijd dat die dingen in de grond zitten, heb je blaren aan je handen. Is gewoon zo, dat moest wel gebeuren. Maar dan willen mensen de Heer dienen. Nou, dat kan, dan kun je mee met iemand die daar wel bij voor heeft. Het probleem was echt dat velen dan meegingen in het goede pak. En die konden geen haring in de grond staan, die waren in het goede pak. Die dachten dat ze dan mochten spreken of zo. Mochten spreken, moet je je voorstellen. Mochten spreken. Ik denk vaak, hoeft het maar niet. Maar vooruit, hè. Maar mocht te spreken en zo, maar, en het werk niet doen. Van zulke dienstknechten komt niet zoveel terecht, moet ik u zeggen. Maar ik krijg altijd de verkeerde voorbeelden door, hè. Maar zo'n voorbeeld, wat dat betreft, er zijn heus mensen die wel weten wat er voor u te doen valt, of zo. Zo zit dat. Als je het zelf niet weet, meld je toch bij iemand anders. Ik denk dat de wisselaars zijn gewoon. Gewoon andere gelovigen. Bovendien, lees de Bijbel maar na. Iemand als Paulus reisde nooit alleen. Die had altijd een hele verzameling mensen om zich heen. En echt niet alleen om zijn tas te dragen. Ja, ook dat, natuurlijk. Maar van alles en nog wat. Trouwens, toen Paulus zijn eerste zendingsreis ondernam hij helemaal niks. Hij ging mee met de veel oudere Barnabas als tweede man. Zo was dat. Dus Barnabas was de wisselaar, dat bleek wel, want hij werd al gauw ingewisseld. Maar goed, we gaan dan. Bij de tweede reis is hij weg. Nou goed, kwestie van opvolging. Maar zo zit dat hoor. Dat is niks magisch anders, een heel concrete aangelegenheid. Geldt in die dagen. Ik denk, als je die dagen die dienstknecht hebt, nou, dan melden ze zich toch bij de olieverkopers. Om dan te eindigen zoals we vorige keer geëindigd zijn. Bij de 144.000 dus. Hè? Oh, lieverkopers. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is het dus, hè. Want men doet het niet echt helemaal alleen. Het gaat om de dienst aan de Heer binnen het verband van de gemeente. Binnen die gemeenschap ook enzovoort. En daarin zou men zijn plaats innemen. Dat kan best een ondergeschikte plaats zijn. Ja, maar ik meen het. Ik had net, dat geloof u niet, maar ik had veel liever, voor mezelf, privé, puur privé, ik had veel liever iemand boven me, die dan zegt, doe dit en doe dat. Dan weet ik wat ik doen moet, dus gauw klaar, hoef ik het niet zelf hoef niet zelf die verantwoordelijkheid te dragen. Nu ben ik zelf verantwoordelijk ten opzichte van de Heer. En dat is veel moeilijker dan verantwoordelijk zijn naar iemand, naar een mens boven je. Dat meen ik echt hoor. Zie? Maar dus ligt dat voor de hand. Je meldt je ergens voor de dienst. Nee, broeder, ze wilde mij nergens hebben, maar dat wist je natuurlijk al. Dus ze zat voor mij niks anders op. Maar de... Goed. Maar we zullen het hierbij laten. En de Heer danken. We danken u, trouwe hemelse Vader, dat we ook vanavond bepaald mochten worden bij uw woord. En u mogen kennen, inderdaad, als onze Heer. We danken u dat we mogen uitzien naar dat tijdstip waarop die Heer in heerlijkheid zal geopenbaard worden en zelfs uiteindelijk zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar we danken u ook dat u ons die Heer gegeven hebt reeds nu in de hemel. En dat wij door hem u kunnen dienen, met vrijmoedigheid ook, tot u kunnen naderen en onze lichamen mogen stellen en kunnen stellen tot levend, heilig en uw welbehagelijk offer. We danken u dat u ons kunt en ook wilt gebruiken, zelfs nu wij nog zondaren zijn en nog zijn in het vlees met al onze tekortkomingen. Maar we danken u dat u juist deze oude mens wilt gebruiken, deze oude schepping wilt gebruiken tot uw eer en tot uw werk. We danken u daarom dat u ons dienaren gemaakt hebt van het nieuwe verbond en dat onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar uit u die ons bekwaam gemaakt hebt. We danken u dat we op die grond ook mogen uitzien naar de vergelding der erfenis en naar de heerlijkheid die u beloofd hebt. Wij danken u dan dat we ons bij u mogen aanbevelen in de wetenschap dat u ons niet meer doet dragen dan wij kunnen dragen en dat u ons inderdaad bij gelegenheid ook inderdaad de uitkomst zult geven en kracht zult geven naar omstandigheden. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor die genade die inderdaad de kracht is waardoor u ons gebruiken kunt, opdat inderdaad slechts u de eer zou ontvangen. Wees u dan zo ons nabij met uw genade en met die kracht om Christus wil en op grond van uw belofte. Amen.